Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en mag ik jou hier van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn. En ook een welkom aan de mensen die digitaal met ons meekijken. En daarnaast ook een speciaal welkom aan de kijkers en de luisteraars van Hoi TV. Die deze dienst vandaag met ons meevieren. In deze dienst vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel voorgaan. In verband met het periodiek aftreden van Pieter Hogeveen, Hermien Smits, Gerrit Beekedam, Jorg Fernhout, Gilles Kodde, Jeroen van Pijkeren, Harold Kruisinga en Dick de Lange stelt de kerkenraad u in de gelegenheid om namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een voorzitter, een bestuurlijke ouderling, 3 pastorale ouderlingen, 3 diakenen en meerdere pastorale en diaconale werkers die zullen binnenkort ook te kennen geven om te stoppen dat de periode voorbij is. Ook daarvoor zijn we op zoek naar mensen die hun die taken over willen nemen. De kerkraad vraagt iedereen om niet alleen naar anderen te kijken, maar ook naar uzelf en bij u persoonlijk na te gaan of u mogelijkheden ziet om een van de ambten te bekleden. U kunt het opgeven bij de ouderling of bij de scriba Gerben Kroeze. En dat kan via de mail, u mag dat ook op papier doen, als u maar te kennen geeft. Dat kan deze week nog, en ook aangeven alstublieft voor welk ambt u zelf of u anderen geschikt acht. Afgelopen zondag heeft onze predikant Albert-Jan Holsappel een beroep ontvangen vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk van Terneuzen. Meer informatie hierover van Albert-Jan en Yvonne zelf en de daaropvolgende gesprek met de kerkraad kunt u lezen op de website. We leggen dit proces in Gods handen in het vertrouwen dat hij ons hierin zal leiden. Boas Lingeman heeft gevraagd om uitgeschreven te mogen worden als lid van onze gemeente. Hij verblijft al enkele jaren in Enschede vanwege studie en heeft zich daar gevoegd bij een lokale kerk. Afgelopen week heeft hij een motivatiebrief op de website van onze kerk geplaatst. Voor nadere informatie, et cetera, met betrekking tot het besluit van Boas, wordt u verwezen naar deze brief. We danken Boas voor wat hij bij ons in de gemeente heeft betekend en wensen hem Gods zegen toe voor nu en voor in de toekomst. Vanavond om 8:00 is er een verdiepingsavond in samenwerking met de Ichtiskring. Het thema is: hoe kun je, net als Daniel, als christen getuigen leven in een niet-godsdienstige maatschappij? Praat mee en kom tot de verrassende inzichten. Jong en oud zijn van harte welkom. En vanaf 7:45 is het open en om 8:00 beginnen we. Dan nog de collectes voor vandaag. Die zijn bestemd voor de eredienst en voor het dovend pastoraat. En hier dan kan gegeven worden via de gebruikelijke manieren: collectezak, QR-code, bank of Skipio. Dan gaan de bloemen gaan vandaag naar Lucette Sleeswijk-Visser. En straks na de dienst is er koffie, thee, de soos is open om elkaar te ontmoeten en het goed te hebben met elkaar. Iedereen van harte welkom, jong, oud, gasten, gemeenteleden. En de kerkraad wenst u een goede, gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Laten we deze dienst staand beginnen. En een lied zingen, een aanbiddingslied waarmee we ons richten op God. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. Laten we nu ook een moment stil zijn voor God. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Ga zitten. We zingen een lied, een psalm om God te eren, om wie Hij is, als de koning die over alles heerst, die alles in zijn hand heeft. Psalm 93, vers 1, 2 en 3. Zullen we bidden? Heer onze God, wij eren en aanbidden u. Onze God, Heer, dank u wel dat u ver boven alles uitstijgt. Dat hoe het ook tekeer kan gaan in deze wereld, uw troon blijft staan. Wat er ook gebeurt, u valt niet om. Heer, dank u wel dat u zo deze wereld draagt. En dat u ons leven draagt. Heer, en we zijn weer bij elkaar om daarin bevestigd te worden. Dat weer te horen. U te zoeken. Heer, dank u wel dat we bij u mogen zijn. Dat u ons weer laat horen dat de genade en vrede voor ons is. Hier willen u bidden of u ons wilt zegenen nu we hier bij elkaar zijn. Ja, straks de Bijbel open gaat. Hier wilt u dan zelf tot ons spreken. Hier wilt u erbij zijn als we daarover nadenken wat het betekent voor ons leven. Als we bidden, als we zingen, als we stil zijn, als we geven in de collecte, als we spelen op het orgel of hiervoor op het podium. Heer, zegen ons. En geef dat uw woorden binnen mogen komen. Dat ons hart vol mag zijn van wie u bent. Heer, wilt u laten merken dat u hier bij ons bent? Wilt u ons aanraken? Wilt u ons vullen met uw geest? Heer, zodat het ons ook mag motiveren om onze plek in te nemen. Ook straks als we naar buiten gaan, de wereld weer in. Heer, wil u bidden voor al uw kinderen die waar ook de wereld, hier dichtbij of ver weg, samenkomen. Geef dat uw woorden kracht mogen hebben. En mensen mogen aanzetten tot het dienen van u. Mogen bemoedigen, troosten. Heer, u weet wat ieder nodig heeft. En zo dagen we het allemaal aan u op. Heer, zegen ons om Jezus wil. Amen. In de Bijbelklas gaan de kinderen werken over Jona. En ja, er is eigenlijk maar één echt liedje wat over Jona gaat. En dat is een liedje van Eliën Rickert. Jona, Jona, ga naar Nineveh. En dat gaan we nu zingen. Nou, werd net aan het begin bij de middenaal al gezegd en op de website over kunnen lezen. Dus vanavond een themaavond. In het kader van ontmoeting en verdieping. En het is een avond die we samen met de Bijbelkring Ichters hebben voorbereid. En zij hebben ook het onderwerp aangedragen. En het leek ons samen wel mooi om daar in deze dienst alvast mee te beginnen. Om de Bijbel open te doen en te kijken wat God zegt over het onderwerp waar we vanavond over gaan hebben. En dat onderwerp komt aan de hand van een Bijbelboekje van over Daniël. Christen zijn buiten je christelijke bubbel. Dus hoe neem je nou als christen je plek in deze wereld? En ik wil Lemien Beekendam uitnodigen om daar iets over te vertellen. Over wat je op de Bijbelkring daarover hebt ontdekt.
Nou, wij bespreken op onze kring het boek Daniël. Er komen verschillende thema's in dit boek aan de orde. Allereerst Daniël aan het koninklijke hof in Babel, waarin hij anders durft te zijn dan de rest, met als risico de brandende oven en de leeuwenkuil. Het tweede deel gaat over visioenen van strijd en hoop, waarin ook te sprake komt het gezicht wat Daniël heeft van de mensenzoon. Daarin wijst hij naar Jezus. Ook poetst hij de schuld niet weg, maar hij geeft toe dat wij een gezamenlijke schuld hebben naar God toe. Het derde deel gaat over de eindtijd in de Bijbel. Als profeet heeft Daniël dromen van God gekregen, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Verder heeft Daniël, ondanks dat zijn omgeving anders was, zich steeds ingezet voor de maatschappij als onderkoning. Wat mij in dit boekje aanspreekt, is het feit dat Daniël kleur bekent. Hij is standvastig in het houden van zijn gewoontes om God te aanbidden. Hij knielt niet voor het gouden beeld van koning Nebukadnessar en neemt daarbij het risico dat hij zal omkomen. Hij gaat daarin heel ver. Hij zegt: maar ook al redt God ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Hij heeft lef om nee te zeggen. Dit heeft indruk op mij gemaakt. Gewoon kalm op je standpunt blijven staan en God de eerste plaats geven, ondanks dat je omgeving daar heel anders over denkt. Dan denk ik: zou ik dat durven als ik in zo'n situatie zou terechtkomen? En hoe kan ik in mijn eigen omgeving een getuige van Jezus zijn? Vanmorgen zal Albert Jan dit thema verder uitwerken in zijn preek. Vanavond gaan we daar een verdiept gesprek over voeren. Praat met ons mee en wie weet kom je tot nieuwe inzichten.
Ja, hoe ben je christen in deze wereld? Dat is waar het over gaat. Ik wou net zeggen tegen Joke, het duurt nog even deze inleiding. Dus, maar Joke zit al gewoon. Ja. Hoe ben je christen in deze wereld? Deze wereld waar, voor je gevoel, steeds minder mensen geloven. Een mooi beeld uit de Bijbel, dat is wat Paulus gebruikt. Die heeft het over een brief. We zijn een brief die voor iedereen te lezen is. En de vraag is dan, wat lezen ze dan? Wat kunnen de mensen die God niet kennen in ons leven lezen over God? Dan gaan we eerst een lied over zingen. Tot zijn eer en heerlijkheid riep hij ons tot leven. Thank you. Vorige week hadden we een jeugddienst over jongeren in de Bijbel. God geeft mensen soms al heel jong een belangrijke plek in zijn koninkrijk. Ze mogen iets laten zien van wie God is. Nou, Daniël is zo iemand die als jongere een voorbeeld is voor anderen. Samen met een grote groep andere jongeren is hij ontvoerd uit zijn eigen land. De machtige vijand Babel is het land binnengevallen en heeft al het jonge talent meegenomen. En al die jonge mensen krijgen een plek aan het hof van de koning. En daar worden ze klaargestoomd voor een carrière in Babel. En de gemakkelijkste weg is dan go with the flow. Je kunt er maar beter het beste van maken. Israël is ver weg. En de kans dat je daar terugkomt is wel heel erg klein. En je krijgt mooie nieuwe kansen. Maar alleen als je meedoet. En als je je aanpast aan wat er in je nieuwe land van je wordt verwacht. En dat betekent dus je aanpassen aan de cultuur die anders is dan wat je gewend bent. En ook andere goden. Andere goden dan de God die je altijd gediend hebt. Maar Daniël en zijn drie vrienden, Genania, Misael en Azaria, die doen dat niet. Ze blijven trouw aan hun God. Ze durven te kiezen tegen de stroom in. Er wordt druk uitgeoefend. Het blijkt zelfs levensgevaarlijk te zijn. Het verhaal over de leeuwenkuil, de brandende oven. Maar dat houdt hen niet tegen. Ook al weten zij van tevoren niet dat ze dit zullen overleven omdat God hen redt. Dat is voor hen ook niet het belangrijkste. Belangrijker is dat ze God willen dienen, hoe dan ook. Kiezen voor God. Kleur bekennen. Dat was voor Daniël en zijn vrienden een keuze. Een keuze die echt wat kost. Het kon je zelfs je leven kosten. En dat is ook nog voor heel veel van onze medegelovigen gewoon de realiteit. Op bepaalde plekken in deze wereld is het letterlijk levensgevaarlijk om te geloven. Als je in Jezus gaat geloven, dan kost je dat wat. Je wordt uit je familie of uit je dorp gezet. Je hoeft niet te rekenen op een baan. Je kunt zomaar de schuld krijgen van allerlei dingen die je helemaal niet hebt gedaan. Bijvoorbeeld als mensen je huis willen hebben, ze beschuldigen je van godslastering en het hele dorp is tegen je. Ja, je bent kwijt wat je had. Mensen kunnen je in elkaar slaan. Soms een heel dorp of een hele wijk tegen jou alleen. Geen politie die je beschermt, want je bent christen. Wij leven in vrijheid. Er is niemand die je verbiedt om te geloven. Als jij wilt geloven, dan is dat prima. Zeker als je anderen daar niet mee lastig valt. Vrijheid van godsdienst is zelfs een van de grondrechten die vast ligt in onze grondwet. Wij leven in vrijheid en, zeker vergeleken met grote delen van de wereld, in grote rijkdom. En als je wilt, dan kun je hier in Nederland comfortabel christen zijn. Geloven in God, dat hoeft geen grote offers te vragen. Je kunt gewoon meedoen met alles en profiteren van alle vrijheid en luxe die we hier hebben. Als het op aankomt, hoeft christen zijn je niet veel meer te kosten dan je kerkelijke bijdrage en het bedrag wat je in de collecte geeft. En ja, dat is een luxe. Maar het is ook wel een uitzondering als je de Bijbel leest. Zeker, er zijn ook situaties van welvaart te vinden in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van de koningen. Maar wat waren de profeten toen druk om te waarschuwen? Luxe, welvaart, vrede, het is allemaal prachtig. Maar blijkbaar is het ook een gevaar voor je geloof. Want het sust je zomaar in slaap als het gaat om God. Je voelt niet meer dat je hem nodig hebt. En wat dan overblijft is dan, ja, fijn dat God er is als ik hem wel nodig heb. Als het niet zo lekker gaat. Dat hij er is als ik het moeilijk heb. Dat hij er is als ik verdriet heb. En verder kan God zomaar verdwijnen naar de rand van ons leven. Als een soort bijzaak. De vraag is niet of je beïnvloed wordt, maar door wat of wie je je laat beïnvloeden. En daarom is het nodig om kleur te bekennen. Om steeds weer te kiezen. Jezus is daar heel duidelijk in. Waar luister je naar? Waar wil je je door laten vormen? Door de wereld om je heen? Door wat iedereen belangrijk vindt? Hobbel je mee met de massa? Of laat je je vormen door God? Omdat je gelooft dat God het weet, dat je het beste weet wat goed voor je is en voor de wereld om je heen. Kies je ervoor om te doen wat hij zegt, ook al gaat dat in tegen je eigen gevoel, of tegen ideaalplaatjes om je heen. tegen wat er in deze wereld belangrijk is. Kleur bekennen is voor ons ook nodig, ook al vraagt niemand dat echt van je. Want als je niet kiest, dan dein je mee met de stroom en blijf je hangen daar waar het leuk is, bij wat het goed voelt. En dan doe je mee met de ideaalplaatjes van deze wereld. Kleur bekennen, Jezus volgen buiten je christelijke bubbel, daar gaat het vanmorgen over. We gaan luisteren naar wat Jezus erover zegt, over kleur bekennen en over het volgen van hem. Maar eerst even over die christelijke bubbel. Wat is dat eigenlijk? Daarbij denk ik aan de eerste plaats aan de gemeente. Want dan ben ik blij met de gemeente en ik weet dat ik niet de enige ben. Maar wordt er door veel mensen enorm veel werk verzet? Wat is er ook onzichtbaar heel veel meeleven met elkaar? Met elkaar stoppen we daar best veel tijd en energie in de gemeente. En dat is mooi en dat is goed. Maar toch, de kerk, de gemeente is geen doel op zich, maar een middel voor iets groters. Want God denkt veel groter dan de kerk. Als Jezus onderwijs geeft over hoe God denkt en hoe God en wat God wil, dan heeft hij het steeds over het koninkrijk van God. God is bezig in deze wereld. Hij bouwt hier zijn koninkrijk. God kijkt verder dan de mensen die hem nu al volgen, die bij zijn gemeente horen. Gods plannen gaan veel verder dan de kerk. Hij bouwt in deze wereld zijn koninkrijk. En daar mogen wij in meedoen. Hij geeft ons een plek in dat grote plan. En als het gaat over de kerk of de gemeente, kun je er op heel veel manieren naar kijken. En ik vind het wel mooi om even stil te staan bij dit beeld. De kerk als bouwkeet. Wat zeg je daarvan? Ik vind het een mooi beeld. Christen, dat ben je in de kerk. Maar dat is al een heel leven daarbuiten. En de wereld om ons heen kun je zien als een bouwplaats. Daar gebeurt het eigenlijke werk. Daar ben je volgeling van Jezus. In je gewone dagelijkse leven. Te midden van je gezin, je huisgenoten, je buren. Je collega's, je klasgenoten, medestudenten. Je klanten of cliënten. Werknemers, leerlingen. De wereld waarin je leeft is een bouwplaats. En op die bouwplaats staat een bouwkeet, de gemeente waar je bij hoort. In de bouwkeet kom je bij elkaar om te schaften, om uit te rusten. Er is werkoverleg, je luistert naar elkaars verhalen. En je wordt gemotiveerd en geïnspireerd om daarna weer aan de slag te gaan op het bouwterrein. En op dat bouwterrein, de wereld, is God bezig zijn koninkrijk te bouwen. En daarbij rekent hij ook op ons. Dat wij meedoen. Dat we ons door hem laten motiveren en inspireren. Ons laten beïnvloeden door hem, zodat we onze plek innemen. En Jezus legt uit hoe dat koninkrijk van God eruit ziet. Aan het begin van Matteüs gaat Jezus er letterlijk eens goed voor zitten om daarover te vertellen. En dan wordt duidelijk dat God anders kijkt naar deze wereld en naar ons leven dan wij zelf. En de wereld om ons heen. In deze wereld gaat het vaak over gelukkig zijn. Iedereen wil gelukkig zijn, maar hoe doe je dat? Nou, Jezus zegt daar ook dingen over. Maar zijn ideeën over wat geluk is en hoe je gelukkig wordt, zijn totaal anders dan de dingen die bij ons gangbaar zijn. Jezus zegt voor ons gevoel vreemde en onlogische dingen. Jezus zegt bijvoorbeeld, gelukkig ben je als je verdriet hebt. En waar de wereld je om je heen je wil laten geloven dat je vooral voor jezelf moet opkomen. En dat je je eigen geluk een beetje moet regisseren of manifesteren. Zegt Jezus, je bent gelukkig als je nederig bent en zachtmoedig. En je bent gelukkig als je vervolgd wordt omdat je in mij gelooft. Uitgescholden wordt en onterecht beschuldigd van allerlei verkeerde dingen. Hoezo? Ben je dan gelukkig? Bijzonder. Laten we eens luisteren naar wat Jezus daar zelf over zegt. Matteüs 5, vers 1 tot 16, het begin van de bergreden.
Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Het woord van God. Ik wil vanmorgen stilstaan bij wat Jezus zegt in die laatste paar versen. En daar zegt Jezus: jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht voor de wereld. Voordat we erover gaan nadenken wat het betekent, wat dat betekent, zout zijn, licht zijn, is het belangrijk om even goed bij stil te staan dat Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht voor de wereld. Jezus zegt niet, dat ga je worden als je goed je best doet. Of je kunt ervoor kiezen als je er zin in hebt. Of kijk maar wat je doet als je tijd en energie over hebt. Nee, als leerling van Jezus ben je zout en ben je licht. Dat is je roeping. Dat is Gods bedoeling met je leven. Daarom heeft hij jou gemaakt. Daarom heeft hij jou geroepen. Daarom is Jezus gekomen om jou te redden, zodat je zout bent en licht in deze wereld. En hoe je licht bent en hoe je zout bent, ja, daar is niet één manier waarop je dat bent. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Het gaat erom dat je jouw manier vindt om zout en licht te zijn. Maar dat doe je in deze wereld. Dat is de plek die God jou geeft. Deze wereld. Net zoals Jezus deze wereld binnenstapt. Leerling van Jezus zijn, dat trek je uit je eigen bubbel. En dat zet je midden in deze wereld. Maar wat bedoelt Jezus dan als hij zegt dat we zout en licht zijn voor de wereld? Eerst maar eens kijken naar het zout. Zout is niet alleen maar een smaakmaker, maar het is ook een conserveringsmiddel. Zout kun je gebruiken om bederf van voedsel tegen te gaan. Je marineert bijvoorbeeld vlees of groenten met zout. Zeker vroeger toen er nog geen koelkast was, was dat een methode die veel gebruikt werd. Bekend voorbeeld, zoute haring. De vis die op zee werd gevangen, werd aan boord meteen schoongemaakt en het zout in een vat gedaan. En dan bleef het langer goed. En daar hebben we onze zoute haring aan te danken. Vroeger werd groente gepekeld in grote kulse potten. Ik had nog een oom en tante in Bertheim, oom Jan en tante Trui, die deden dat nog. Die hadden grote kulse potten, daar ging dan groente in, een laag zout en dan weer groente. Ja, niet te eten, maar het kan. Ja, oom Jan deed altijd een grote scheut melk overheen om het een beetje eetbaar te maken. Maar goed, dat was vroeger. Het is nog steeds een methode die gebruikt wordt, maar dan in wekpotten. Dus dat is een manier waarop je eten kunt conserveren. En Jezus zegt, zo kun je dus ook naar de wereld kijken. De wereld heeft de neiging om te bederven, af te breken, uit elkaar te vallen. Maar zout kan dat bederf tegengaan. En dus als je zout bent voor de wereld, dan kun je het verschil maken. Een wereld zonder God, een wereld zonder zout, valt langzaamaan uit elkaar. Omdat we zonder God niet echt weten wat goed voor ons is. Wat we moeten met ons leven. Hoe we kunnen omgaan met dood, lijden en kwaad. En dan het licht. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het licht voor de wereld. Jezus schijnt in deze wereld. En dat licht is sterker dan het donker. Begin van Johannes' evangelie staat, de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dus, zonder Jezus is deze wereld een donkere plek. Jezus is het licht voor de wereld. En in verbondenheid met hem mogen we iets van hem reflecteren als het ware. Wij zijn leerlingen van Jezus. En zo gaan wij als leerlingen op Jezus lijken. En daarmee worden ook wij lichtpuntjes. Niet omdat wij betere mensen zijn, maar omdat het omgaan van Jezus ons steeds meer brengt bij Gods bedoeling met ons. Zodat we meer gaan lijken, meer gaan kijken zoals Jezus kijkt. En meer doen wat Jezus doet. Als wij meer licht geven, meer licht weer kaatsen, komen donkere dingen in onze omgeving sneller aan het licht. Dingen als oneerlijkheid, roddel, discriminatie, dingen die niet kloppen. En niet door een wijzend vingertje van ons, omdat wij wel weten hoe het moet, maar gewoon door wie we zijn. Door wat we doen, schijnen we er licht op. Als je als volgeling van Jezus niet aan die dingen meedoet, niet aan roddel en oneerlijkheid, discriminatie, dan wordt duidelijk dat die dingen niet normaal zijn. Dat het ook anders kan. En dan de vraag, hoe dan? Hoe kunnen we dan zout zijn in deze wereld? Hoe kunnen we licht zijn in deze wereld? Ik wil 6 dingen noemen als voorbeeld. 6 manieren hoe je als leerling van Jezus in deze wereld kunt staan. En waarbij de kerk kan werken als een bouwketen. De plek waar je leert hoe Jezus wil dat we leven. Waar je gemotiveerd wordt om dat ook echt te doen en waar we kunnen leren van elkaar. En, ook heel belangrijk, dat we kunnen oefenen op elkaar. Zodat je op die manier in de wereld kunt staan. Om daar zout en licht te zijn. Het eerste. Het gaat over het zout. Over een wereld die dreigt uit elkaar te vallen. En daar een soort tegenbeweging of een ander beeld tegenover te zetten. We leven in een wereld waar veel mensen geen onderdeel meer zijn van een groep. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk te zijn, zelfredzaam. Maar dat maakt ons ook alleen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de Nederlanders zich eenzaam voelt. 4 op de 10 mensen voelt zich eenzaam. Worden zomaar losse individuen die leven in een eigen bubbel. Maar zo heeft God ons niet bedoeld. De Bijbel gebruikt voor de gemeente het beeld van een lichaam. 1 geheel waarin ieder zijn of haar eigen plek heeft. En de gemeente is belangrijk omdat dit een plek kan zijn waar we ons aan elkaar verbonden weten. En waar ruimte is voor anderen. Daarin heeft de kerk veel te bieden. Het is tegelijk ook de plek waar je zelf leert om je te verbinden aan andere mensen. Bijvoorbeeld op je werkplek en daar volgeling van Jezus te zijn. Zoals hier in de kerk verbonden zijn aan elkaar en elkaar accepteren om wie we zijn. Zo leren we ook op de plek buiten de kerk, je werk, waar je ook maar je plek hebt. Om daar ook je te verbinden aan mensen en ruimte te bieden aan hen. Het tweede. Hoopvol spreken in een leven of in een wereld vol angst. De wereld waarin we leven is vol van zorg en angst. Continu hoor en lees je als je het nieuws op je laat inwerken over klimaat, over oorlog, over de toekomst. Omdat er een heleboel dingen zijn waar we geen grip op hebben, voelt dat als bedreigend. Hier in de gemeente worden we bemoedigd en gesterkt in het geloof dat God alles in zijn handen heeft. En dat hij liefde is. En dat geeft hoop, want we vallen nooit uit Gods hand. God laat nooit los waar hij aan begonnen is. En dus is er hoop. En die hoop is een tegengif tegen cynisme en angst in deze wereld. En daarvoor is het nodig dat je luistert naar Gods stem. Zijn waarheid over jouw leven. Zijn waarheid over de wereld. En ze hebben als gemeente, maar ook jij, u persoonlijk, de wereld iets te bieden. Door te getuigen van de hoop die in ons is. En daar niet alleen maar over praten, maar dat die hoop de basis is onder je leven. Als dat zo is, dan straalt daar een bepaalde rust en dan straalt daar een bepaald vertrouwen uit. Derde, zorg voor arme mensen, zorg voor mensen die het minder hebben. Jezus is heel duidelijk in zijn onderwijs. Hem volgen, dat kan niet zonder zorgen voor anderen. Gods liefde is nooit bedoeld voor jou alleen. Maar je mag je laten vullen met Gods liefde en dan overstromen naar anderen. Gods liefde werkt liefde uit voor de mensen om je heen. In een steeds harder wordende maatschappij waar iedereen zichzelf moet zien te redden, is genade. Is het genade als daar iets zichtbaar van wordt, van die liefde die er is van God, die door jou heen stroomt en zichtbaar wordt. Het vierde. Maak plek en heb begrip voor mensen die anders denken. We leven in een wereld die sterk polariseert. Verschillen lijken onoverbrugbaar. Mensen bereiken elkaar niet meer. In deze tijd zijn er steeds minder plekken waar mensen die totaal verschillend in het leven staan, elkaar tegenkomen. In dat opzicht is de kerk een unieke plek. Nergens vind je zoveel verschillende mensen bij elkaar. Jezus brengt mensen bij elkaar die elkaar nooit zelf zouden hebben uitgezocht. Hier, in de gemeente, leren we om die ruimte te bieden aan elkaar. Om de ander te ervaren zoals die is. Ook al is hij zo anders dan jij. Of juist omdat die ander zo anders is dan jij. Jezus brengt ons bij elkaar. God houdt van jou, God houdt van mij. En we zijn allemaal welkom bij God. En dus ben jij welkom bij mij. En andersom. Jezus volgen betekent dat jij op jouw eigen plek ruimte maakt voor mensen. Ook al zijn ze heel anders en denken ze heel anders. En dat mensen, die mensen, welkom zijn bij jou. Het vijfde. Durf te leven volgens andere waarden. De wereld waarin we leven is een seculiere wereld. Die ook vol zit met tegenstrijdigheden. Aan de ene kant lijken we precies te weten wat goed of fout is. Aan de andere kant moet alles kunnen. Niemand mag wat zeggen van de ander. En mensen bepalen zelf wel wat goed voor hen is. Jezus leert ons dat God weet wat goed voor ons is. Want hij is onze schepper. Hij heeft ons bedacht. Hij heeft ons gemaakt. Niemand anders weet beter hoe wij in elkaar zitten en wat goed voor ons is. De richtlijnen die Jezus ons leert zijn ook niet bedoeld om moeilijk te doen. Wat God van ons vraagt is nooit slecht van ons. Juist niet. Gods richtlijnen laten zien hoe je het beste kunt leven. En die overtuiging dat iemand anders beter weet wat goed voor je is dan jijzelf, botst compleet met de manier van denken en leven die in onze cultuur gangbaar is. En dat betekent dus kiezen. Kiezen om te luisteren naar God en niet naar de andere stemmen om je heen. En ja, die manier van leven, leven naar de waarden, de normen van God, die valt dan op. Zesde, laatste punt. Laat je werk een plek van bloei zijn. Voor veel mensen is werk heel belangrijk. En dat is het ook. Maar het kan ook te belangrijk worden. Dat je identiteit ervan af gaat hangen. Wat je in je werk uit jezelf haalt, is dan het doel van het leven. En ja, dan is het niet heel gek dat je burn-out raakt. Ook God vindt ons werk belangrijk. Maar hij zet het wel in een groter geheel. Je moet kijken naar het grotere plaatje. Gods koninkrijk. We zijn geroepen om bij te dragen aan de bloei van deze wereld. Aan de bloei van andere mensen. Alles wat je hebt, dat is niet van jou, dat heb je gekregen. Jouw leven, jouw talenten, jouw mogelijkheden. En ook het geld dat je daarmee verdient. Het is niet van jezelf. Het is bestemd voor het grote geheel, Gods koninkrijk. God gebruikt jou juist in je alledaagse dingen die je doet. Zo mogen we ieder voor zich onze plek innemen in deze wereld. Zout zijn. Licht zijn. De manier waarop je dat doet is verschillend, omdat we nu allemaal heel verschillend zijn. en ons leven er ook heel verschillend uitziet. En dat kunnen we dus niet voor elkaar bepalen. Maar we kunnen elkaar wel helpen. Helpen zoeken. Helpen stimuleren. Motiveren. Of steunen als we het moeilijk hebben. En daarom ben ik ook zo blij met de gemeente. Als een bouwkeet op de bouwplaats van God, de wereld. Om elkaar op te bouwen. En te stimuleren om te vouw onze plek in te nemen in het grotere geheel. Gods Koninkrijk. Amen. Laten we een lied zingen wat ook een gebed is. O grote God die liefde zijt. vanavond vanaf 7:45, dus de verdiepingsavond, verder in gesprek over dit onderwerp waar het over ging in de preek. Hoe kun je nou zout zijn, hoe kun je nou licht zijn in deze wereld, wat is een manier die bij jou past? En op verzoek van de Bijbelkring Ichters die het organiseert. Even de vraag, wie weet nu al dat hij er vanavond bij wil zijn? Nou, mooi, van harte welkom. Mag ook even een appje sturen later vandaag naar Lemien of Gerrit. Dan komt het ook goed. Het gaat vooral over hoeveel moet er klaargezet worden en zo. Dus het is meer van organisatorische aard. Stel dat je later op de dag denkt van nou, ik heb net niet mijn hand opgestoken. Ik heb geen appje gestuurd, maar ik wil toch komen. Ben je ook van harte welkom. Dus dan weet dat ook. Goed, de collecte nu. Mogen de Heer u en uw gaven zegenen. Zullen danken en bidden. Nog een paar mededelingen met het oog op gebed, want er is best wel veel om voor te bidden en te danken. We zullen bidden voor Artemis en Arash en hun gezin. Inmiddels zijn de interviews voor de asielprocedure geweest. Er is ook een uitslag en die is heel positief. Ze mogen in Nederland blijven en daar zijn we God heel dankbaar voor. Dus ze zijn een stap verder in hun proces. Op verzoek zullen we ook bidden voor de christelijke familie Babayans uit Oezbekistan, vader, moeder, 1 zoon, 3 dochters, op dit moment kerkasiel krijgen in kampen. We zullen bidden ook voor een oplossing in hun situatie. En Lisa Stacheva is afgelopen tijd in Nederland geweest, maar gaat, als alles goed is, zaterdag weer terug naar Kiev. En we zullen bidden om Gods zorg voor haar. Het laatste deel van het gebed zal gedaan worden door de ouderling van dienst, Jan Wellewit. Ik wil jou uitnodigen om alvast daar te gaan staan. En aansluitend aan het gebed luisteren we naar een lied van Sela, gebed voor de werkdag. Gaan jullie dat spelen? Dan willen jullie alvast uitnodigen om hier... Dat lied van Sela heet gebed voor de werkdag. Zullen we straks aansluitend aan het gebed naar luisteren. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Heer, dank u wel voor wie u bent en wat we daarvan mogen ervaren. Heer, ook al bent u zoveel groter in alles dan we ooit kunnen bevatten. Heer, u komt naar ons toe en we mogen u kennen. We mogen in de Heer Jezus zien dat u wat u zegt ook serieus neemt. Dat u laat zien wat het betekent dat u ons lief hebt. Dat u naar ons toe komt, dat u bij ons bent. Dat u weet wat ons bezighoudt. Dat u onze wonden wilt genezen. Heer, dank u wel dat u bezig bent. Niet alleen maar met ieder van ons. Maar dat u veel groter denkt. Dat u deze wereld, dit heelal wilt redden. Dat u uw koninkrijk aan het bouwen bent. Dat u zo bezig bent. En u kiest ons uit. U roept ons om met u mee te doen. Om zout voor deze aarde te zijn. Licht voor deze wereld. Op onze eigen plek, op onze eigen manier. En we bidden u, wilt u ons helpen om zout te zijn. om licht te zijn. Help ons om onze smaak niet te verliezen. Dat we flauw worden. Dat we lauw worden in ons geloof. Dat er geen kraak of smaak meer aan zit. Je helpt ons om ons licht niet te verstoppen. Maar uw liefde te reflecteren. Naar de mensen om ons heen. Heer, misschien helemaal niet door grote woorden te gebruiken. Of te vertellen hoe het zit. Maar dat in ons leven wortels schiet. Dat het te lezen is in onze ogen als we naar anderen kijken. Als het, dat het te horen is in hoe we met andere mensen spreken of over andere mensen spreken. Dat we bepaalde dingen niet meedoen. Dat we op een bepaalde manier naar mensen kijken, met hen omgaan. Dat het duidelijk wordt in de keuzes die we maken, ook al moet dat voor ons gevoel tegen de stroom in. Heer, we danken u voor de vrijheid die we hebben. We hebben het in materieel opzicht goed, zeker als we het vergelijken met anderen in deze wereld. Maar u maakt ons ook duidelijk dat het gevaarlijk is, omdat we zomaar u kunnen vergeten. U helpt ons om te kiezen, om elke keer weer opnieuw te kiezen. Te kiezen om naar u te luisteren. Voor te kiezen om dat wat u tegen ons zegt, dat dat het belangrijkste is. Om te kiezen om dat te doen en dat te geloven. En niet de andere stemmen in onszelf en om ons heen. Heer, willen u bidden voor Boas Lingeman. Hij heeft aangegeven dat hij in Enschede nu zich heeft aangesloten bij een lokale kerk. Hij heeft ook alle dingen over gedeeld met ons. Heer, dank u wel dat hij zo u wil volgen. En wil u bidden om een zegen over zijn leven. Heer, geeft dat hij goede mooie dingen over u mag ontdekken. En wilt u hem zegenen ook in de keuze om met u te leven. Heer, we danken u dat Rus en Artemis goede berichten hebben gekregen. Dat ze een stap verder zijn in de procedure. En we bidden u voor Rus en Artemis en Arta en Adrian. Heer, zegen hen. Help hen om hun leven in Nederland op te pakken. Geef wat nodig is. Wil u bidden voor de familie Babayans uit Oezbekistan. En geef een oplossing in hun situatie. Wil u bidden voor Lisa als ze deze week weer teruggaat naar Kiev. Zegen haar onderweg daar naartoe. Zegen haar als ze haar familie hier achter moet laten. Zegen als ze daar gaat wonen en weer verder studeren. En wil u ook bidden voor Sergei en Svetlana, haar ouders. Wil ook hen zegenen. En ook haar oma wil ook haar nabij zijn als ze ziek is. Ik geef herstel, zegen de behandeling die gedaan wordt. We willen u bidden voor onze broeders en zusters in Syrië. Als daar onzekerheid is over hoe het verder gaat na de machtsovername. Heer, we bidden u voor al onze broeders en zusters, voor wie het veel kost om u te volgen. Maar geloven in u soms levensgevaarlijk is, omdat ze vogelvrij zijn. Geef dat ze mogen ervaren dat het waar is wat u zegt, Heer Jezus. Dat je gelukkig bent als je omwille van u wordt vervolgd. Geef dat ze het volhouden. Wonderlijk, Heer, om te merken hoe uw kerk groeit daar waar er verdrukking is. Daar waar er geen plek lijkt te zijn. Groeit uw kerk. Je wilt bidden voor Lucetta Sleeswijk-Visser, nu de bloemengroet van de gemeente naar haar gaat. Je wilt u bidden, wilt u haar zegenen? Wilt u haar herstel geven? En Heer, wilt u ook luisteren als we bidden voor ons als gemeente?
Heer, zoals vanmorgen genoemd, wil ik bij u komen met betrekking tot de roeping door de gemeente van Terneuzen, die op onze predikant is gedaan. We begrijpen de roeping van de gemeente van Terneuzen en tevens doen wij als gemeente hier in Nijverdal ook een beroep op ons predikant en Yvonne. Dat roept voor beide veel vragen op. Heer, u heeft uw grote plan. Laat dit alles in uw plan passen. Ook wij hebben hier samen met Albert-Jan en Yvonne over gesproken en we leggen het voor u neer. Wilt u de komende tijd bij Albert-Jan en Yvonne zijn? Wilt u hen leiden en de juiste beslissing doen nemen? En we willen als gemeente in deze tijd nog graag rondom hen staan. Heer, we weten ons in alles door u gedragen. dat u zo vandaag verder met ons gaat, ook wanneer we vanavond nog de mogelijkheid hebben om elkaar weer te ontmoeten. Heer, ontferm u over ons, zo ook in de komende weken, waar we ook zijn, wat we ook te doen hebben. Geef ons, Heer, wat we nodig hebben. We mogen u dit alles vragen, omdat uw Zoon voor ons aan het kruis gestorven is. Dank daarvoor. Amen.
God wijst ons de weg in ons leven, om ons leven te leven met hem en voor hem. En ik wil een gedeelte lezen uit Romeinen 12, vers 1 en 2 en vers 9 tot 21 als leefregels. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en achter hoger, ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen u vervolgens, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het woord van God. Laten we zingen, opwekking 769. Bouw uw koninkrijk.
Ons zingt de wacht op nieuw, een laaiend vuur.
Zullen we de kinderen uit de crèche en de Bijbelklasse weer bij halen om samen de dienst af te sluiten? En dat doen we door samen te zingen het gezang 425, vervuld van uw zegen. En daarna ook Gods zegen te ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.